Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zetten wij deze dienst voort door met elkaar te zingen van de berijming van het gebed des Heren en daarvan het vijfde vers. Geef heden ons dagelijks brood. Betoon uw trouwe zorg in nood. Gij weet wat elk op aard behoeft. En wat er verder volgt in het vijfde vers van het gebed des Heren. Deze middag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof door in te stemmen met de 12 artikelen. Daarna zingen we van Psalm 102 het 12e vers. Dus zij is Heere naam geprezen en in Sion eer bewezen. En vervolgens wordt u gelezen uit 1 Koningen 17 de eerste 16 versen. Schriftlezing voor deze middag is dus 1 Koningen 17, vers 1 tot en met 16, na de geloofsbelijdenis en Psalm 102, vers 12.
En in ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. We lezen nu 1 Koningen 17, de eerste 16 versen. En Elia de Tisbiet van de inwoners van Gilead zeide tot Achab: Zo waarachtig als de Heere, de God Israëls, leeft, voor wiens aangezicht ik sta, indien deze jaren dauw of regen zijn zou, tenzij dan naar mijn woord. Daarna geschiedde het woord des Heeren tot hem zeggende: Ga weg van hier en wend u naar het oosten en verberg u aan de beek Krit, die voor aan de Jordaan is. En het zal geschieden dat gij uit de beek drinken zult. En ik heb de raven geboden dat zij u daar onderhouden zullen. Hij ging dan heen en deed naar het woord des Heeren, want hij ging en woonde bij de beek Krit, die vooraan de Jordaan is. En de raven brachten hem des morgens brood en vlees, desgelijks brood en vlees des avonds. En hij dronk uit de beek. En het geschiedde ten einde van vele dagen, dat de beek uitdroogde, want geen regen was in het land geweest. Toen geschiedde het woord des Heeren tot hem zeggende: Maak u op, ga heen naar Sarfat, dat bij Sidon is, en woon al daar. Zie, ik heb daar een weduwvrouw geboden, dat zij u onderhouden. Toen maakte hij zich op en ging naar Sarfat. Als hij nu aan de poort der stad kwam, zie, ze was daar een weduwvrouw houtlezende. En hij riep tot haar en zeide: Haal mij toch een weinig water in dit vat, dat ik drinken. Toen ze nu heen ging om te halen, zo riep hij tot haar en zeide: Haal mij toch ook een beetje broods in uw hand. Maar ze zeide: Zo waarachtig als de Heere uw God geleefd, indien ik een koek heb, dan alleen een handvol meel in de kruik en een weinig olie in de fles. En zie, ik heb een paar houten gelezen, en ik ga heen en zal het voor mij en voor mijn zoon bereiden, dat wij het eten en sterven. En Elia zeide tot haar: Vrees niet, ga heen, doe naar uw woord, maar maak mij voor eerst een kleine koek daarvan, en breng dien mij hieruit, doch voor u en uw zoon zult gij daarna wat maken. Want zo zegt de Heere, de God Israëls: Het meel van de kruik zal niet verteerd worden en de olie der fles zal niet ontbreken, tot op de dag dat de Heere regen op de aardbodem geven zal. En ze ging heen en deed naar het woord van Elia. Zo at zij en hij en haar huis vele dagen. Het meel van de kruik werd niet verteerd en de olie van de fles ontbrak niet, naar het woord des Heren dat hij gesproken had door de dienst van Elia. Tot zover de schriftlezing.
In onze behandeling van het volmaakte gebed zijn wij toegekomen aan de vierde bede, die uitgelegd wordt in zondag 50 van de Heidelberger Catechismus. En we willen die zondag eerst met elkaar lezen, zondag 50 van de Catechismus. Daar wordt gevraagd: welke is de vierde bede? En het antwoord is: geef ons heden ons dagelijks brood, dat is, wil ons met alle nooddruft des lichaams verzorgen, opdat wij daardoor erkennen dat gij de enige oorsprong van alle goed zijt, en dat nog onze zorg en arbeid, nog uw gaven zonder uw zegen ons gedijen. En dat wij derhalve ons vertrouwen van alle schepselen aftrekken en op u alleen stellen. Tot zover. We willen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. Heere, laat het een wonder zijn in onze ogen dat u ons vanmiddag opnieuw hier brengt. U geeft ons dat we opnieuw bij het gebed bepaald worden. Alles van ons, onze aandacht, onze betrokkenheid, ons hart zou daar naar uit moeten gaan. Maar nu is het in uw woord precies andersom. U komt tot mensen met woorden om te bidden. En u legt biddeloze mensen een gebed op de lippen. En onder de beden die u zelf op de lippen legt, is ook dit gebed: geef ons heden ons dagelijks brood. Heren, mogen we dat gebed dan vanmiddag beschaamd, en geeft u ook maar ootmoedig, overnemen. En mogen we u bidden om alles wat wij lichamelijk nodig hebben. Want ook voor vanmiddag geldt dat wij allerlei dingen nodig hebben in lichamelijk opzicht. Schenkt u ons leven. Schenkt u ons gezondheid. Zoveel gezondheid dat we hier vanmiddag kunnen luisteren naar uw woord of thuis kunnen meeluisteren. En als we ziek zijn, wilt u de medicijnen zegenen en wil u geven dat ze helpen mogen. Heren, wil u ons bewaren? Wilt u de pijn verlichten en de ongemakken van de ouderdom, als die ons kwellen, toch laten meevallen? En geeft u ons geduld wanneer we met pijn en ziekte te stellen hebben? Heren, wil u zorgen voor ons daarin dat u ons eten en drinken geeft, een huis om in te wonen, andere dingen die we nodig hebben in lichamelijk opzicht? Mogen we heel bijzonder opnieuw voor de zieken bidden. Wil u hen gedenken en laat het woord van deze middag ook hen aanspreken. Gedenk hen die psychisch nood kennen. Ook die nood bedoelde u toch toen u dit gebed op de lippen van uw discipelen legde. We mogen u ook vragen om wat nodig is in dat opzicht. Om rust. Of uw angst en somberheid en duisternis wil laten wijken. En of u ruimte wil scheppen in alle benauwdheid die er kan zijn. Of u troost wil geven in de eenzaamheid. Zo bidden wij, Heren, om wat nodig is vanmiddag. Geeft u dat alle afleidende gedachten mogen worden weggenomen. Dat we ons mogen concentreren op uw woord. En laat dat woord en de prediking van uw woord kracht mogen doen. Heren, wanneer wij zien op wat in onze hand is, dan moet ook een prediker het vanmiddag zeggen. Wat zullen deze 5 broden en 2 visjes? Maar Heren, zou u maar willen vermenigvuldigen. En zou u hongerigen willen voeden. En zou u hen die nog hongerig moeten worden, hongerig willen maken naar uw woord. Heren, zo bidden wij om een onverdiende zegen. Zo bidden wij u om gebedsonderwijs vanmiddag. Zo bidden wij u of we ook het leven van iedere dag, met de gewone dingen, ons werk, allerlei andere zaken, mogen zien in geestelijk en bijbels licht. En bewaar u er ons dan voor dat we op een ongepaste wijze overgeestelijk worden. En dat we juist de dingen van het gewone leven losmaken van u. Maar geeft u dat we u mogen kennen in al onze wegen. Want u hebt het gezegd, Heere, kende hem in al uw wegen en hij zal uw paden recht maken. Heere, mogen we daar bijzonder om bidden voor hen die op kronkelwegen gaan. En die geen meter vooruit kunnen zien. Die alleen maar bochten en krommingen tegenkomen in hun levensweg. Wat kan dat een beproeving zijn? Wil u juist ook daarin nabij zijn en sterken? Heere, wijst u met onze jonge mensen. U hebt ze bewaard in de week van vakantie. En als u het geeft, zullen ze morgen of de komende dagen weer naar school gaan, wil u ze helpen. En wilt u geven dat ze u nodig mogen hebben, ook in deze dingen. Wees bijzonder met hen die in het examenjaar zijn. Geeft u ze wat nodig is bij de tentamens en bij de examens die eraan komen. Wil u hen leren om alle wijsheid van u af te bidden en af te smeken. Heren, wilt u denken aan hen die er om allerlei reden tegenop kunnen zien om naar school of naar hun opleiding te gaan. Wilt u door onmogelijkheden en over hoge drempels heen helpen. Wilt u zijn met degene die hun krachten mogen geven aan het werk in het onderwijs. Heren, geef hen moed en vreugde en kracht bij het werk. En als het soms niet makkelijk is, wil u dan doorhelpen. En wilt u boven alles geven dat ze op de plaats waar u ze stelde ook oog mogen hebben voor de geestelijke belangen van de leerlingen, van de studenten, van de kinderen die aan hun zorgen zijn toevertrouwd. En wilt u geven dat ze voorbiddende leraren en leraressen, docenten mogen zijn. Heren, zo bidden wij om wijsheid en kracht, ook voor hen die in de gezondheidszorg werkzaam zijn. Het zijn in deze tijden van het jaar heel drukke tijden. Wilt u krachten en wijsheid geven? Wil u de zorg die geboden wordt zegenen? Wilt u geven, Heren, dat het leven ook beschermd mag worden? En juist als zich in dat opzicht allerlei vragen en dilemma's kunnen voordoen, wil u daarin ook door en uit helpen. Zo bidden we u, Heren, ook voor degenen die geen werk hebben. Wees ook met hen als ze zoeken naar werk. Of als ze misschien met pijn in hun hart moeten vaststellen dat het niet mogelijk is in deze omstandigheden om werk te verrichten. Maar wil u het dan geven dat ze op de plaats waar u ze stelt toch hun handen mogen vouwen. En werk mogen vinden dat u hen te doen geeft naar hun mogelijkheid. Heren, geef allen die een taak hebben in de dienst wat nodig is. Onze organisten, onze koster die vandaag vanwege ziekte verhinderd is, geef hem weer herstel en nieuwe kracht en wil hem weer terugbrengen. Maar Heren, wees ook met degene die de diensten waarnemen in dat opzicht en geef ook hen wat nodig is. Geef uw zegen over het ambtelijke werk in het midden van de gemeente, maar ook buiten onze gemeente, sterk allen die u zelf riep om uw woord te verkondigen, of die daartoe een opleiding volgen. We dragen onze broeder Droger aan u op. Geef ook hem wat nodig is in de opleiding en bij het rondgaan in de gemeenten om een woord te spreken. Heere, gedenk een ieder. Breid uw koninkrijk uit. Zegent u daartoe zendings- en evangelisatiewerk. De verkondiging van uw woord onder Israël dragen we aan u op en bevelen we aan uw trouwe zorg aan. Heere, breid uw koninkrijk uit over het rond van deze aarde, maar ook onder ons. En geeft u dat wij ook deze middag onze wil mogen verzaken, mogen verloochenen. En uw wil, die alleen goed is, mogen gehoorzamen. En Heere, wil ons inwinnen, ook voor wegen die tegen ons vlees ingaan. Als we het moeilijk hebben, als we uw weg niet begrijpen kunnen. Gedenk, heel bijzonder ook dan, hoor en verhoor ons in bidden en danken. Om Christus willen. Amen. We gaan zingen, gemeente, van de 145ste psalm, het vijfde en het zesde vers. Uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid, uw koninkrijk is eindeloos uitgebreid. En wat er verder volgt in vers 5 en ook 6 van psalm 145. Er zijn drie collecten, de eerste is voor de eredienst, de tweede voor de diaconie en de derde na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 105, het 22e vers willen we zingen na de prediking. Zij werden dagelijks begenadigd met manna, hemels brood verzadigd. Gods hand bracht in dat dorre oord rivieren uit een steenrots voort. 22e vers van Psalm 105. Hij was uit de weg van de Heere geraakt, de profeet Elia. Het was maar heel kort geleden dat in zijn leven zo'n heel groot hoogtepunt had plaatsgevonden. Want Elia had daar gestaan tegenover die 450 Baalpriesters, tegenover het volk dat hinkte op twee gedachten, tegenover de goddeloze koning Achab. En hij had het gevraagd: hoe lang hinkt gij lieden op twee gedachten? Zo de Heere God is, volgt hem na. En zo Baal God is, volgt hem na. Het volk had niet gekozen, maar uiteindelijk had de Heere gesproken door vuur. En hij had laten zien door een wonder dat hij God is in Israël. En toen had het volk van Israël het als één man geroepen: de Heere is God, de Heere is God. Ja, dat was een dag geleden gebeurd. Of misschien nog wel minder. En dan krijgt Elia te horen van koningin Izebel: nog 24 uur. En dan doe ik met u precies hetzelfde als wat u onderaan de Karmel hebt gedaan met de Baalpriesters. Dan zal ik uw ziel stellen als de ziel van een van hen. Dan zult u sterven. En dan raakt Elia in de vertwijfeling. En hij wacht niet op het spreken van de Heere zoals hij dat eerder in zijn leven telkens wel deed. En de Heere wees hem de weg. Maar dan kiest Elia zelf een weg. En dan vlucht hij weg bij de Karmel vandaan, uit Samaria vandaan, bij het paleis van de koning en die goddeloze koningin, in de richting van het zuiden. En dan komt hij terecht in de woestijn. En dan kan hij niet meer. En dan legt Elia zich neer ergens onder een jeneverboom, een jeneverstruik. En dan gaat Elia bidden: Heere, neem me maar weg. Laat me maar sterven. Want ik ben niet beter. Ik ben niet sterker. Ik ben niet krachtiger dan mijn vader. Neem me maar weg. Elia, uit de weg van de Heere. Op een eigen gekozen weg terechtgekomen. En in grote moedeloosheid geraakt. En begrijpt u me goed? Ik wil niet zeggen dat iemand die in grote moedeloosheid raakt, die in een depressie terechtkomt, altijd uit de weg van de Heere is. Maar ik denk dat de geschiedenis van Elia in dit verband aanleiding geeft om te zeggen: hier vallen die dingen samen. En als Elia daar dan ligt, met alleen nog maar dat gebed: Heere, neem me maar weg, laat me maar sterven. Het kan niet meer, ik heb geen krachten meer, ik weet niet meer hoe ik verder moet. Dan blijkt de Heere een God te zijn die Elia hoort. En dan blijkt de Heere een God te zijn die zorgt, wijs en mild, ook voor het vermoeide lichaam en voor de vermoeide geest van Elia. En dan geeft de Heere aan Elia drie dingen. Want dan lezen we in de geschiedenis dat een engel hem aanroert en tegen Elia zegt: sta op en eet. En dan ziet Elia aan zijn hoofdeinde een koek op de kolen gebakken. Een broodkoek. en een fles met water. Hele eenvoudige levensmiddelen. Een broodkoek en een waterfles. Om de dorst van een vermoeide Elia te lessen. Om de honger van een hongerige Elia weg te nemen. En vervolgens krijgt Elia rust voor zijn lichaam. En mag hij slapen. God zorgt voor Elia. God is zo goed dat hij zorgt voor een Elia die bij zijn opdracht vandaan was gegaan. En de Heere ziet precies wat hij nodig heeft. En hij geeft het niet één keer, maar twee keer. Want Elia, sta op, eet. De weg zou te veel voor u zijn. Moet dat ons geen wonder zijn, gemeente, dat de Heere zo goed is. Dat hij nog denkt, niet alleen aan onze geestelijke, maar ook aan onze lichamelijke, aan onze psychische noden. En dat hij nog zo zorgen wil voor mensen die toch allen in Adam bij hem weggelopen zijn. En uit zijn weg geraakt zijn. En in dat wonderlijke licht is het dat we vanmiddag willen stilstaan bij het gebed om dagelijks brood. We schrijven dat boven de prediking. Het gebed om dagelijks brood. Drie gedachten. We letten allereerst op de plaats van dat gebed. Waar staat het in het Onze Vader? We letten in de tweede plaats op de inhoud van dat gebed. Wat wordt er precies mee bedoeld? De opstellers zeggen het heel kort. Wil ons met alle nooddruft van het lichaam verzorgen. En we letten tenslotte op het doel van dat gebed. En dat is het tweede deel van antwoord 125. Dus het gebed om dagelijks brood. Allereerst de plaats van dat gebed. Vervolgens de inhoud van dat gebed. En tenslotte het doel van dat gebed. Wij zijn, gemeente, toegekomen aan een van de allerlaatste zondagen van de catechismus. En om de woorden die we vanmiddag overdenken goed te begrijpen en in het licht van heel Gods woord te houden, moet u er nog even op letten hoe die catechismus precies opgebouwd was. Het eerste deel, dat ging over onze ellende. En als ik dat even mag toespitsen op het onderwerp van deze middag, dan zouden we daarvan kunnen zeggen, wij hebben God verlaten. En wij hebben zo ons door de zonde in de ellende gestort, dat we geen recht meer hebben op een kruimel brood in Bijbels opzicht. Geen recht meer op een kruimel brood. En tegen die rechteloze toestand van onze ellende staat het wonder, dat in het tweede stuk van de catechismus uitvoerig aan de orde kwam, dat God zijn Zoon heeft gezonden naar deze wereld om de straf op de zonde te dragen. En bij die straf hoorde ook de honger. Want we lezen dat de Heer Jezus 40 dagen in de woestijn heeft gevast en dat hem ten laatste hongerde. De Heer Jezus, hij heeft honger gekend en hij heeft honger moeten lijden. Om in die weg te verdienen dat zondaren dit gebed mogen bidden. Geef ons heden ons dagelijks brood. Om in die weg te verdienen dat de Heer dat gebed uit genade ook verhoort. En als wij dan eerst letten met elkaar op de plaats van dit gebed. Dan is het goed om even terug te bladeren als u de catechismus voor u hebt. Dan is dat heel eenvoudig naar vraag en antwoord 119. U vindt daar het Onze Vader weergegeven. En als u dan kijkt naar de plaats waar het gebed dat vanmiddag onze aandacht vraagt zich bevindt, geef ons heden ons dagelijks brood, dan ziet u dat staat op de vierde plaats. De vierde bede. En ik zou van die plaats een paar dingen willen zeggen. Het eerste wat ons moet opvallen als het gaat om het gebed om ons dagelijks brood, en ik zeg u nu al, dat heeft nog iets breders in zich, dat weten wij eigenlijk ook allemaal wel. Het gaat niet alleen om brood, maar het gaat om alles wat wij in tijdelijk opzicht nodig hebben. Het eerste wat we kunnen zeggen is, de Heer Jezus heeft dat als de grote leermeester in het gebed een plaats gegeven na die drie beden die op God gericht waren. Want de eerste bede was, uw naam worden geheiligd. En de tweede bede was, uw koninkrijk komen. En de derde bede is, uw wil geschieden. Daarmee heeft de Heer Jezus willen duidelijk maken dat wij goed moeten beseffen dat wij geschapen zijn tot Gods eer. En dat wij ook in ons gebed Gods zaak allereerst op het oog dienen te hebben. Dat is het voornaamste. Dat is het belangrijkste. Uw naam. En uw koninkrijk en uw wil. En toen we in de achterliggende weken over die drie beden hebben nagedacht, toen hebben we ook gezien dat die beden ook heel duidelijk betrekking hebben op het persoonlijke leven. Als ik nog even denk aan dat gebed uw wil geschieden, hebben we gehoord dat de eerste betekenis van dat gebed was, geef dat ik, dat wij en alle mensen onze wil verzaken en uw wil die alleen goed is, gehoorzamen. Maar dat staat voorop. En pas daarna, geef ons heden ons dagelijks brood. Wat is dat al een beschamende les, gemeente. Hoe vaak bidden wij niet en beginnen wij niet met onze eigen noden. Ik wel. In het gebed. Hoe vaak slaan we de dingen van de Heere niet gemakkelijk over? En komen we eerst met onze noden? Ik zeg niet dat dat altijd verkeerd is. Ik zeg ook niet dat dat nooit voorkomt in de Bijbelse gebeden, want soms leest u dat in de Bijbel ook. Maar als we er het volmaakte gebed, het gebed dat Christus zelf geleerd heeft, naast leggen, dan moeten we zeggen, het is beschamend. Hoe vaak hebben deze dingen echt een eerste plaats in onze gedachten, in ons hart, in onze binnenkamer. Dat is het eerste over de plaats, na die drie gebeden die op God gericht zijn. Maar er is nog iets te zeggen over de plaats van dit gebed. Want als u met mij nog even kijkt naar die verschillende beden in het Onze Vader, dan ziet u dat de vierde en de vijfde en de zesde beden telkens het woord ons hebben. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden en leid ons niet in verzoeking. Die tweede drie gebeden, die zijn vooral gericht op ons. Dan is het toch wel opmerkelijk, of niet, dat het gebed om dagelijks brood voorop staat. Dat als de Heer Jezus zondige mensen bidden leert, hij hen ook leert om allereerst te vragen om dagelijks brood. Wij zouden kunnen zeggen, maar de vergeving van de zonden is toch veel belangrijker, de vijfde bede. En de bewaring voor alle listen en lagen van de vorst der duisternis, van de duivel, leidt ons niet in verzoeking. Dat is toch veel belangrijker. Waarom dit gebed dan in dat tweede deel van het Onze Vader toch voorop? Zou daar, gemeente, ook niet iets heel nuchters in liggen? Zou daar ook niet in liggen, de Heere weet van wat maaksel wij zijn, hoe zwak van moed en hoe klein van krachten? Zou daar ook niet in liggen dat de Heere weet dat wanneer wij echt niet hebben wat we voor het lichaam nodig hebben, het haast onmogelijk is voor mensen om na te denken over zulke belangrijke dingen als de vergeving van onze zonden en onze bewaring te midden van geestelijk gevaar? Want dat is toch ook zo. Als iemand echt honger heeft, en ik weet uit ervaring niet wat het is, misschien een enkele oudere onder ons nog, als die in gedachten teruggaat naar de hongerwinter. Maar wanneer een mens dan echt honger heeft, dan is het toch haast onmogelijk om nog te denken aan de geestelijke dingen. Ik zeg dat niet om ons te verontschuldigen, maar ik zeg dat wel om de aandacht te richten op de bijzondere zorg die de Heer ook daarin voor ons heeft, dat Hij weet van die dingen, van de zwakheid van ons lichaam, en dat Hij zegt, begin dan maar te vragen om dagelijks brood allereerst, ook om wat je nodig hebt voor het lichaam. Daar ligt trouwens ook een heel belangrijke waarschuwende les in voor onze jongere mensen die gezond mogen zijn als ze gezond zijn. En voor anderen die nog gezond zijn en sterk. Nu is het de tijd om de Heere te zoeken. Nu is het de tijd om de Heere te zoeken. Niet als je krachten afgebrokkeld zijn en als je erg ziek wordt. Ik zeg niet dat dat dan onmogelijk is, maar verschillende mensen die de Heere mochten vrezen en die ziek en oud werden of van wie de gedachten aftakelden door de ouderdom, heb ik het al horen zeggen, dominee, als ik nu nog beginnen moest met de Heere te zoeken, dan zou het menselijk gesproken te laat zijn. En daarom zoek de Heere in je jongelingschap, zegt de prediker, eer dat de kwade dagen komen. Ik ben ook wel ouderen tegengekomen, ook in onze gemeente. En daar kunnen ook jongeren zijn die in hun leven soms kwade dagen hebben ontvangen en hebben ontmoet. Maar dat de Heere dan daarna toch wonderlijk weer goede dagen geeft. Dagen waarin u lichamelijk weer op krachten mag komen. Dagen waarin het weer beter mag gaan. Dat zijn juist de dagen om de Heere te zoeken. Wij leven in een tijd en in een geestelijk, ik moet misschien zeggen een geesteloos klimaat, waarin u natuurlijk hele andere dingen hoort. Als iemand oud is en erg ziek geweest is en hij krijgt nog een paar goede dagen, ja, wat wordt er dan gezegd? Nou, je moet nog maar eens een reisje gaan maken, of je moet nog maar eens een dagje dit gaan doen, want dat vond je altijd zo leuk, en een dagje dat. Daar zit toch heel vaak achter, gemeente, de geest van haal nog maar uit het leven wat erin zit. Maar dat is de geest van mensen die leven alleen maar voor de tijd. En die van de ernst van de eeuwigheid geen weet hebben. Laten we waken tegen zo'n levenshouding. Eén ding is nodig, heeft de Heer Jezus ons geleerd. En dan nog een derde punt over de plaats van deze vierde bede. Ja, dan moeten we nog eens heel goed letten op die kleine woordjes in het Onze Vader. Ik lees het u maar voor. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Die woordjes staan daar niet voor niets. Die zijn ook geïnspireerd door de Heilige Geest. Daar heeft de Heilige Geest mee duidelijk willen maken, wanneer er gevraagd wordt om dagelijks brood, om wat nodig is voor het lichaam, dan is dat goed. Dan is dat belangrijk. Dan geeft de Heer daar zelf opdracht toe. Maar laat dat gebed om wat wij lichamelijk nodig hebben, tijdelijk nodig hebben, laat dat geschakeld zijn aan het gebed om de vergeving der zonden. En laat dat geschakeld zijn aan het gebed om bewaring voor alle geestelijke gevaren. En, dat staat er dus niet tussen de eerste, de tweede en de derde bede. Maar dat staat er wel tussen de vierde, vijfde en zesde bede. Geef ons ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden en leid ons niet in verzoeking. Dan laten we onze gebeden er dan nog eens even naast leggen, gemeente. Wordt door dit gebed ons gebedsleven gestempeld. Waar bidden wij om? Straks zullen we horen, we mogen de Heere bidden om, Kobrugge heeft eens gezegd, om een speld en om een spijker, om de kleinste dingen, als we ze echt nodig hebben. Maar is ons gebed om de kleine dingen in het dagelijkse leven ook een gebed dat vergezeld gaat van dat gebed om de vergeving van onze zonden en om onze geestelijke bewaring? Dat was de plaats van het gebed. We gaan naar onze tweede gedachte, de inhoud van dat gebed. Geef ons heden ons dagelijks brood, dat is, zeggen de opstellers, en we gaan maar lezen in antwoord 125, wil ons met alle nooddruft des lichaams, dat betekent met alles wat we lichamelijk, en u mag ook aanvullen, want dat bedoelen de opstellers ook, en psychisch nodig hebben, verzorgen. Dus dat is wat er bedoeld wordt met geef ons heden ons dagelijks brood. Alles wat u nodig hebt voor uw lichaam en voor uw psyche. En dat is dus breder dan alleen maar het brood. Dat is een woord wat de Heer Jezus in navolging van het Oude Testament gebruikt om daar allerlei andere dingen mee aan te duiden. Zo was dat in de tijd van de Bijbel de gewoonte. Brood als een aanduiding voor alle behoeften in tijdelijk opzicht. Alles wat je nodig hebt in lichamelijk opzicht. Wat is dat? Dat betekent dat we mogen bidden tot de Heere als we met lichamelijk ongemak en kwalen te maken hebben en als we daar onrustig over kunnen zijn en misschien al naar de dokter zijn geweest voor onderzoek. Heere, wil u geven dat het meevalt? En wilt u geven dat duidelijk mag worden wat er aan de hand is? Dat betekent dat we mogen bidden om een zegen over medische behandelingen als we ziekte kennen. Dat betekent dat we mogen bidden om eten en om drinken en om een zegen daarover. Om wat nodig is om dat eten te kunnen waarderen en dat eten binnen te houden. Dat betekent dat we mogen vragen om een dak boven ons hoofd. Ik zat bij de voorbereiding op de preek nog wat te lezen in de grote catechismus van Luther. Luther heeft zelf ook twee catechismi geschreven, een kleine catechismus en een grote. En in die twee catechismi legt hij uit wat die vierde bede in de praktijk precies betekent. En Luther is een concreet mens, die gaat dat gewoon heel eenvoudig uitwerken. Die zegt, dat betekent dat u dus mag vragen om eten, om drinken, om werk om kracht voor dat werk, om gezondheid, om bewaring voor ziekte, om genezing van ziekte. U mag vragen, zegt Luther, om goede buren, want dat kan ook een plaag zijn in het leven van mensen. U mag vragen om een, ik citeer Luther, een vrome man of vrouw. Een man of een vrouw die de Heere vreest of die de Heere gaat vrezen. U mag vragen om goede kinderen, zegt Luther. U mag vragen om, ja, om allerlei dingen die wij in tijdelijk opzicht nodig hebben. Maak alles maar aan de Heere bekend. Ken Hem in al uw wegen. En dan zou het soms kunnen zijn, jonge vrienden, ouderen, dat je ergens om vraagt en dat je misschien bij het bidden eigenlijk ook wel afgeremd wordt en beseft, dat kan ik toch eigenlijk niet vragen. Maar er zijn toch ook situaties waarin je om hele kleine, om hele eenvoudige dingen vragen mag. Ik heb het voorbeeld misschien wel vaker aangehaald, maar het is niet erg als ik het dan nog een keer noem, want het is een ontroerend voorbeeld. Van die vrouw uit Nieuwerkerk aan de IJssel, die kosteres was. En die de Heere mocht kennen en mocht vrezen. En ze was door de week naar de kerk geweest, hier in Rotterdam, en ze had een preek gehoord over hoe de Heere dagelijks voor Jeremia zorgde met een bol uit de Bakkerstraat. En ze had gehoord dat de Heere precies wist waar Jeremia woonde. En dat de Heere precies wist wat Jeremia nodig had. En toen was ze bij de uitvoering van haar werkzaamheden als kosteres op een bepaald moment de sleutels van de kerk kwijtgeraakt. En ze zocht overal, urenlang, maar ze kon het nergens vinden. En nog eens gezocht en nog maar eens geprobeerd. En toen op zeker moment heeft ze in eenvoud haar knieën gebogen en haar handen gevouwen en het gezegd: Heere, nu heb ik van de week mogen horen dat u wist waar Jeremia woonde en wat hij nodig had. En ik heb mogen geloven dat u wist waar ik woonde en wat ik nodig heb. En nu is het zo dat ik die sleutels niet vinden kan, u weet alle dingen. En toen ze dat zo in eenvoud bekend maakte en opstond van haar knieën, toen was het maar een enkele stap verder en ze vond wat ze zocht. De Heere wil om kleine dingen gebeden zijn. Ook om kleine dingen. Wie van ons, geliefde gemeente, kent het eenvoudige, kinderlijke leven met de Heere, waarin hij de Heere nodig heeft, ook in de kleine dingen. Niet op een oneerbiedige, niet op een platvloerse wijze, maar in kinderlijke afhankelijkheid van een God die de kleinste omstandigheden van uw leven kent. Alle noodruft van het lichaam. Ik zei u al, daar hoort ook datgene bij wat wij nodig hebben in psychisch opzicht. Dat is dus ook die sombere, teneergeslagen, depressieve Elia, die daar ligt onder de jeneverboom. Maar God weet wat hij nodig heeft en die wil het hem geven. Mensen die in somberheid en in duisternis hun weg moeten gaan. Ze mogen het van de Heere vragen met deze woorden: geef ons heden ons dagelijks brood wat ze nodig hebben. En dan mag u het vragen, dan mag u het bekendmaken aan de Heere. Heer, het is zo donker, ik weet niet hoe ik verder moet. Heer, het is zo moeilijk en het is allemaal zo bochtig, mijn levensweg, zo krom. Wilt u een rechte weg maken? Wilt u kracht geven om te gaan? En als het donker blijft, wilt u in de duisternis tot een licht zijn? Dat mag je vragen voor jezelf, dat mag u vragen voor degene die u lief zijn. Als ze in het ziekenhuis zijn of als ze naar het ziekenhuis moeten. Dat mag u vragen in uw eenzaamheid. U praat er misschien niet over en u klaagt er misschien niet over tegen anderen. Maar de Heere ziet het wel. En u mag het voor hem neerleggen. Heere, neemt u toch dat pijnlijke uit de eenzaamheid weg. En geeft u uzelf er toch voor in de plaats. Dat mag je vragen, jonge mensen, als je op zoek bent naar een levensgezel, een levensgezellin. Heere, mag ik iemand vinden met wie ik het leven delen mag? Met wie ik u zoeken mag? Met wie ik u door genade vrezen mag? Dat mag je vragen en dat mag u vragen in toestanden van spanning. In het huwelijk. Of in het gezin. Of wanneer het niet meer gaat in de opvoeding van de kinderen. Geef ons heden ons dagelijks brood. Mag ik dat vragen, zegt iemand. Mag ik dat vragen die zo leeft alleen voor het hier en nu. Laat het woord van vanmiddag je waarschuwen. Om niet alleen te leven voor het hier en nu. Maar toch, je mag het nog bij de Heere bekendmaken. Want de Heer is ook een God voor de tijd. En hij wilde aan Elia denken toen die Elia was op een eigen gekozen weg. Daar moest Elia wel vanaf. De Heere zegt op een bepaald moment wel tegen hem, ga heen, keer weder op uw weg. Maar op die eigen gekozen weg gaf de Heere toch dat Elia hem aanroepen mocht. En dat de Heere voor hem zorgen wilde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Nog één ding over de inhoud, gemeente. En dat is, dan moet u nog eens even goed met mij luisteren naar die woorden. Het zijn bekende woorden. In onze oren misschien wat afgesleten omdat we ze al zo vaak hebben gehoord of zelf hebben gebruikt. Maar daar ligt natuurlijk ook nog allerlei onderwijs in. Let u eens even op dat eerste woordje, geef. Dat is weer die uitgestoken bedelhand. Dat is weer de belijdenis. Heere, ik heb het niet verdiend. Ik heb er geen rechten op. Ik heb het niet verdiend om nog een kruimel brood uit uw hand te ontvangen. Ik heb het niet verdiend dat u denkt aan mijn tijdelijke noden. Maar Heere, geeft u toch wat ik niet missen kan. Geeft u toch wat ik nodig heb. Geef. Het is een bedelend gebed dat vanmiddag onze aandacht vraagt. En het is een bewogen gebed, dat ook. Want er staat niet geef mij, maar er staat geef ons. In heel het Onze Vader komt u het woord ik en mij niet tegen. Wel wij en ons. Terwijl de Heer Jezus het toch allereerst bedoeld heeft voor de binnenkamer. Terwijl de Heer Jezus het allereerst bedoeld heeft als een antwoord op de vraag van de discipelen toen het ging om het persoonlijke gebed. Maar in die binnenkamer nemen wij als het goed is, u ook, ik ook, de noden van de ander mee. Geef ons heden ons dagelijks brood. Doen we ook dat, gemeente? nemen we de noden van de ander mee in de binnenkamer. Hebt u, ik moet die vraag iedere keer weer stellen, hebt u een binnenkamer? Maar als u een binnenkamer hebt, als jij, jongere, als een kind in de gemeente, een plekje heeft in huis. Zoals ik dat van de week nog hoorde. Heb jij zo'n plekje in huis, waar niemand van weet, maar waar je je knieën buigt en waar je bidt en de Heere vraagt om wat nodig is. Waar je de Heere vraagt om een nieuw hart, om vergeving van je zonde. Hebt u een binnenkamer, maar dan ook neemt u de zorgen van anderen mee en legt u ze neer in het gebed. Dat is ook de bedoeling van de mededelingen op de zondagmorgen voor het grote gebed. Dat is niet bedoeld om daar alleen maar met elkaar over te spreken. Ik zeg niet dat het altijd verkeerd is om daar even de indrukken over te delen. Maar het is toch vooral bedoeld opdat u de noden en de zorgen van anderen, dat we de noden van elkaar voor de Heere zouden neerleggen in het gebed. Bewogen gebed. Bedelend geef, bewogen geef ons. En dan ook een dagelijks gebed. Want de Heer Jezus heeft gezegd, geef ons heden ons dagelijks brood. De Heere wil dagelijks u zien vragen om deze dingen. U kent die geschiedenis wel uit de oorlogstijd, dat er een boer was ergens hier in de dorpen rond Rotterdam en zijn zoon woonde in de stad. En dan ging zijn zoon, zeker toen de honger hier nijpend werd, op een oude fiets in de richting van zijn vader om daar eten te halen. En op een gegeven moment, toen was die jongen zijn vader natuurlijk nog steeds dierbaar, maar toen was die jongen toch wel wat vermoeid van al dat heen en weer fietsen. En toen dacht hij, ik neem maar een karretje mee of wat extra grote tassen, zodat ik meeneem voor een aantal dagen tegelijk. En toen zette hij die tassen neer voor zijn vader. En toen zei die vader, als u me nu eens meer meegeeft, als u me nu eens meegeeft voor een aantal dagen tegelijk. En toen schudde zijn vader zijn hoofd. En die zei, jongen, je krijgt mee voor één dag. Of misschien voor twee dagen, want ik zie je zo graag. En ik heb zo graag dat je hier weer komt. Met eerbied gesproken, gemeente. En dan trek ik de lijn natuurlijk ook door naar hen die door genade echt bidden mochten leren. Maar de Heere zegt het tegen zijn kinderen, juist als die ze kort houdt. En als die ze afhankelijk laat leven. En als die u niet zoveel geeft. Lichamelijk, psychisch, geestelijk. Ik zie u zo graag. En ik bedoel het met eerbied. Aan de troon van mijn genade. Om te vragen wat nodig is. Dagelijks. Geef ons heden ons dagelijks brood. Onze laatste gedachte, doel van dat gebed. Opdat, we lezen maar verder in antwoord 125, opdat, dat betekent met het doel dat wij daardoor erkennen dat gij de enige oorsprong van alle goed zijt. Dat is het eerste doel van dit gebed. Kijk, als u deze dingen voor uzelf bidt, als u deze dingen aan tafel bidt, dan kunt u misschien wel eens denken, en misschien dat een jongen dat ook wel eens gevraagd heeft thuis. Waarom bidden we dat eigenlijk? Geef ons heden ons dagelijks brood. Want de kasten zijn vol. Er is genoeg te eten. Al zou vandaag en morgen, al zou morgen de winkel dichtgaan, dan zouden we misschien met wat er in ons huis is nog wel een maand of anderhalve maand vooruit kunnen. Waarom vragen we eigenlijk: dit geef ons heden ons dagelijks brood? Wel, het eerste is opdat wij daardoor erkennen dat Gij de enige oorsprong, de bron van alle goed zijt. Dat is de eerste bedoeling. Dus als u vraagt aan tafel, doe het maar. Als u vraagt aan tafel, geef ons heden ons dagelijks brood, dan is het eerste doel daarvan dat we met ons hart zullen erkennen en alles, al het goede dat tot ons komt, ook in de vorm van brood en beleg en drinken en al het andere wat er op tafel staat, het is afkomstig van God die de bron is van alle goed. Dat we Hem daarvoor zullen erkennen. Daarom, jongens, moet je ook bidden voor je eten. Ook daarom. Ik hoop dat onze jongens dat ook doen en onze meisjes. Ook wanneer je op je werk bent. Ook wanneer je op school bent of in een studieomgeving bent waar misschien helemaal niet gebeden wordt voor het eten. Dat je je handen vouwt om zo ook te erkennen: God gaf het. Hij is de bron van alle goed. Dat kan misschien spot opleveren. Dat is niet makkelijk. Het kan misschien betekenen dat je je broodtrommel vast moet houden in je handen, omdat ze hem anders onder het bidden uit je handen of onder je handen vandaan wegtrekken. Maar bid toch maar. Als God zo goed is dat Hij jou nog eten geeft, dat Hij ons nog eten geeft terwijl we geen kruimel verdienen. Als God zo goed is dat Hij nog gezondheid en krachten aan je geeft om je werk te doen, zou je zijn naam dan niet erkennen door daarvoor te bidden? Ook al word je er misschien een keer om uitgelachen en nog een tweede keer, maar dan is het ook wel over. En dan zou het wel eens kunnen dat er respect komt. En als je gewoon nog op de reformatorische school zit, hoe is het dan als er gebeden wordt voor het eten? Als de leraar of de lerares aan het bidden is, wat doe je dan? Zit je dan met je ogen open, misschien te kijken naar een ander, in zijn gezicht te trekken naar een ander? Heeft die God die je nog eten en drinken geeft, dat aan je verdient? Hem erkennen als de bron, als de oorsprong van alle goed. Misschien dat jij het wel heel moeilijk vindt om over de dienst van de Heere te spreken, ook met collega's, dat kan best. Niet iedereen kan zo makkelijk woorden vinden. Mogen we de Heer ook om bidden om daarover te spreken, om vrijmoedigheid te krijgen? Maar laat het dan eerst maar beginnen met dat stille gebed voor het eten. Dat kan soms al iets zeggen. En soms al veel zeggen. Want dat is eigenlijk een opgestoken vinger naar de hemel. Daar is degene van wie we deze dingen ontvangen terwijl we het niet verdienden. En nog een doel van dat gebed, we lezen verder, dat nog onze zorg en arbeid, nog uw gaven zonder uw zegen ons gedijen. Dat betekent ons helpen. Dus dat is het tweede doel van dit gebed. Eigenlijk vragen we ook om een zegen. Beleid u ook wanneer u deze dingen bidt. Geef ons heden ons dagelijks brood. Heren, we hebben uw zegen nodig. En dat is ook zo. Want de tafel kan volstaan met allerlei lekkernijen. De tafel kan volstaan met allerlei misschien wel gezond en goed voedsel. Maar als de Heere er zijn zegen niet overgeeft, dan heb je er niks aan. Als de Heere zijn zegen er niet overgeeft, dan proef je er niets van. De Heere moet alle dingen zegenen. Eerst maar heel gewoon zo zegenen dat we er krachten en gezondheid uit krijgen. Maar dan toch ook nog in een diepere zin. Want echte zegen, dat is meer dan alleen maar de gave. Daar moet u even op letten in dit zinnetje. Als er staat, nog onze arbeid en zorg, nog uw gave, zonder uw zegen zullen ze ons gedijen, zullen ze ons helpen. Wij hebben allemaal veel van de Here gekregen. De een wel meer dan de ander. Maar zeker vergeleken met mensen die in grote armoede leven aan de andere kant van de wereld. We hebben allemaal nog veel gekregen. Veel gaven. Maar bent u tevreden met de gaven? Met uw huis? Misschien wel een groot huis om in te wonen. En met je auto? Misschien wel een snelle auto. En met je kleren? Misschien de prachtigste kleren. Bent u tevreden met de gaven? Of bent u in dat alles, al moet u erkennen, Heere, ik heb veel meer van u gekregen dan ik verdiend heb. Maar bent u in dat alles toch aan het worstelen om de zegen van de Heere? Wat is de diepgang van uw leven? Wat is de diepgang van jouw leven? Is dat geld verdienen, huis kopen, huis bouwen, kleren kopen, gelukkig zijn, misschien een gezinnetje stichten. En zo de ene dag aan de andere rijden en zo voortgaan. Is dat de diepgang van uw leven? En dan op zondag ook nog wel naar de kerk. Want anders een scheve blik van misschien wel de ouders. Of een lastige vraag van de dominee. Of, maar is dat de diepgang van uw leven? Of moet u het zeggen? Misschien wel, nogmaals, misschien wel rijk gezegend door de Heer. Heel veel dingen van de Heer ontvangen. Dat is een voorrecht. Maar dat u toch zegt, Heere, mag ik die ene zegen ontvangen. Die zegen die blijft als ik al mijn schatten een keer moet achterlaten met de dood. Als ik niets kan meenemen van dat alles, schenkt u me die zegen in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Het laatste doel, het laatste stukje. En dat wij derhalve ons vertrouwen van alle schepselen aftrekken en op u alleen stellen. Ja, dat is wat de Heer Jezus uiteindelijk bedoelt met het Onze Vader. En dan moet u eigenlijk ook goed beseffen dat het Onze Vader staat helemaal achter in het stuk van de dankbaarheid. Het is, en u hebt mij in de achterliggende tijd niet horen zeggen dat u het niet bidden mag en dat het gereserveerd is voor maar een heel klein deel. Maar toch moeten we anderzijds zeggen het is toch bij uitstek het kindergebed. En dan bedoel ik het gebed van Gods kind in het stuk van de dankbaarheid. Dat is onze Vader toch bij uitstek. En als de Heer Jezus het zo bedoelt, dan bedoelt Hij die bede: geef ons heden ons dagelijks brood ook zo, dat we ons vertrouwen van alle schepselen aftrekken om het alleen op de Heere te richten. Wat betekent dat nou concreet? Wel, dat betekent dat wij levensmiddelen gebruiken, dat wij eten en drinken, dat we zoeken om op een gezonde wijze met ons lichaam om te gaan, op een verantwoorde wijze, maar dat we beseffen: aan de zegen van de Heere is het alles gelegen. Dat betekent ook dat u geneesmiddelen, als de Heere die geeft, gebruiken mag. Want het is goed en het is bijbels om de middelen te gebruiken. Maar dat u uw vertrouwen van die middelen aftrekt, niet stopt met ze gebruiken, maar dat u toch uw vertrouwen van de middelen aftrekt en uw oog omhoog slaat en het zegt: Heere, u moet het zegenen. En alleen wanneer u het zegent, dan zal het helpen. Dat geldt in de grote dingen, maar ik heb u ook wel eens gezegd, dat geldt ook in de kleine dingen. Dat geldt ook als we een griep hebben. Dat geldt ook als we een keelontsteking hebben en we nemen een penicillinekuurtje. Het is goed om de middelen te gebruiken, maar heidens, als ik denk en misschien wel zeg, even een kuurtje, dan ben ik er weer bovenop. Want wat het onze Vader bedoelt is dat ik de middelen wel gebruik als de Heere die geeft. Maar dat ik, terwijl ik de middelen gebruik, mijn vertrouwen van de middelen aftrek en richt op de Heere. En dan trek ik de lijn nog één keer door van deze middelen naar de genademiddelen. Want die geeft de Heere ook. Als u in leven wil blijven, dan moet u eten. Dan moet u levensmiddelen gebruiken. Wie ziek is en geneesmiddelen aangereikt krijgt, en er zijn geneesmiddelen voor uw kwaal, die moet die geneesmiddelen gebruiken, in biddend opzien tot de Heere. Als u genade wilt ontvangen, als u dat goed wilt ontvangen wat nimmer meer vergaat, dan zult u de genademiddelen moeten gebruiken. Dan zult u, gemeente, uw plaats onder de prediking van het woord zoveel als mogelijk is zoeken. Op de zondag zeker. Door de week, zoals het kan, ook. Dan zult u het woord lezen. Dan zult u het middel van het gebed ter hand nemen. Maar laat het zo mogen zijn, zoals het slot van antwoord 125 het zegt, dat we in dat gebruik het vertrouwen toch van de middelen aftrekken en ons oog slaan op de Heere. Dan zit u onder het woord, maar dan verwacht u het niet meer van een dominee. Dan zit u onder het woord, maar dan verwacht u het niet meer van uw eigen luisterhouding. Al doet u uw best om te luisteren, al bent u biddend naar de kerk gekomen, maar uw ogen zijn geslagen met de dichter van Psalm 123 op de Heere, om hulp en gunst van Hem te vragen die Elia opzocht in de woestijn en die het zei tegen hem: sta op en eet, want de weg zo te veel voor u zijn. En als ik dan, en dat is het laatste, de lijn nog één keer mag doortrekken naar de ochtendpreek van vanmorgen. Dat zegt Christus nu tegen zijn kerk. Tegen zijn aangevochten kerk. Tegen zijn bestreden kerk. Tegen allen die in de weg waarin ze hun eigen leven moesten verliezen, een stervende Christus overhielden in wie ze alle waarde mochten gaan zien. Hij zegt het tegen zulke, al zijn ze in duisternissen, sta op en eet, want de weg zou te veel voor u zijn. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, heb dank voor uw woord. Zegen genadig het onderwijs aan ons hart. Maak ons, Heere, tot biddende mensen. En geeft u dat we in onze binnenkamer deze woorden mogen bidden. Geef ons heden ons dagelijks brood. Heere, doe genadig verzoening over al het zondige. Brengt u ons volgende week weer samen, maar wees bijzonder ook met ons in deze week van voorbereiding. Geeft u, Heere, wat nodig is in de voorbereiding. Wilt u ons eerlijkheid geven voor uw aangezicht, opdat we mogen stilstaan, heel persoonlijk bij die vraag, of we iets mogen kennen door genade van de waarde van een stervende Christus voor ons. Heere, wilt u met ons zijn als we naar het ziekenhuis moeten? Gedenk ons dan, helpt u. Wilt u ook daarin betonen dat u van lichamelijke moeite en zorgen afweet? Gedenk ons wanneer we vrijdag bij het geopende graf zullen staan van onze overleden broeder Noordegraaf. Heere, geef u ook dan wat wij niet missen kunnen. En heiligt u de roepstem aan ons hart. Hoor ons in ons bidden en in ons danken. Om Christus wil alleen. Amen. Psalm 33 en daarvan het 10e vers is onze slotzang. 33 vers 10. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.